Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder samen in het boek Klein worden om lief te hebben door Paul Milson, dat het leven vertelt van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. We zijn bezig aan het eerste deel, voorbereiding, en lezen verder vanaf hoofdstuk 4. Het hospitaal van Rosay, 1817 tot ongeveer 1823. In afwachting van een verduidelijking van haar roeping was het misschien nodig dat zij naar elders vertrok. Ga, verlaat uw land. Toen ze 25 jaar was, verliet Jeanne Cancale. De redenen van dit vertrek zijn ons niet bekend. Het is mogelijk dat het huwelijk van haar twee zussen er niet vreemd aan is. Marie-Joseph trouwde op 8 april 1816 met Guillaume Portier en Thérèse Charlotte huwde op 16 juni 1817 met Joseph Emery. Jeanne had een andere weg gekozen. Ze was nu een volwassen vrouw en het was misschien beter zich af te scheiden, zodat ieder zijn eigen weg kon gaan. Anderzijds was het mogelijk dat haar zusters na hun huwelijk niet meteen het ouderlijk huis verlieten en dat er zo te weinig ruimte overbleef. We weten in ieder geval dat er het jaar nadien, tijdens de afwezigheid van de beide vaders die in Newfoundland verbleven, in het gehucht Le Petit Croix bijna gelijktijdig twee geboorten plaatsvonden. Op 20 augustus 1818 werd 's avonds Françoise Emery geboren en op 21 augustus om 5 uur in de morgen kwam Nicolas Portier ter wereld. Jeanne moet in de loop van 1817, omstreeks de tijd dat Thérèse Charlotte trouwde, haar plan om het huis te verlaten bekendgemaakt hebben. Zij zou alleen gaan wonen in Saint-Servant. Men vertelt dat ze, alvorens te vertrekken, haar kleren verdeelde onder haar twee zusters. Alles wat elegant en mooi was, gaf ze weg. Ze ging in dienst van de armen leven en wilde als arme onder hen gaan wonen. Haar vertrek zal zeker tranen en verdriet veroorzaakt hebben. Haar moeder, broer en de drie zussen hielden veel van elkaar. Zeker. Ze ging niet ver weg en het was mogelijk elkaar terug te zien. Want Saint-Servant ligt maar 15 kilometer van Cancale verwijderd. Doch men had zo'n scheiding nog nooit meegemaakt. Jeanne vertrok naar het onbekende, naar haar eigen bestemming. Heel alleen, in het geheim, fier, ging ze op weg naar Saint-Servant. Toen ze met haar kleine pakje persoonlijke bezittingen in Saint-Servant aankwam, heeft ze misschien in de straten de aanplakbiljetten gezien die kort tevoren in opdracht van het gemeentebestuur waren aangebracht. Er stond op te lezen: de burgemeester van Saint-Servant constateert dat er iedere dag in deze gemeente een groot aantal onbetrouwbare lieden, zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijd, rondlopen die de mensen lastigvallen en de werkelijk behoeftigen hun aalmoes ontnemen. Dat er onder die leeglopenden vagebonden zijn die medelijden willen opwekken door het etaleren van afzichtelijke wonden. Ieders geduld op de proef stellen en zelfs met bedreiging het voorwerp van liefdadigheid trachten te worden. Verordening. Artikel 2. Er zal een lijst worden aangebracht van bedelaars van wie de behoeftigheid met zekerheid gekend is. Deze krijgen een tijdelijke toestemming om in deze gemeente, en niet elders, te bedelen, mits zij duidelijk zichtbaar een plaatje dragen met de woorden Arme van Saint-Servant. Dit officiële aanplakbiljet geeft duidelijk weer hoe de omstandigheden in Saint-Servant waren. Het telde een groot aantal behoeftige gezinnen en bedelaars. Enkele jaren later telde het gemeentebestuur op 9 à 10.000 inwoners, 4.000 mensen die tot de bedelstaf vervallen waren en door de armenzorg en het hospitaal zo goed mogelijk geholpen werden. Doch deze hulp was allesbehalve afdoende. Zo kan men begrijpen dat men zich tegen groepen van vreemde bedelaars moest beschermen. Men trof ze in het hele land aan, want Frankrijk werd in deze jaren zwaar getroffen door een ernstige graancrisis. Dit was niet alleen het gevolg van de slechte oogsten van 1816 en 1817. Men leed nog onder de naweeën van verwoesting en opeising door de geallieerde troepen die Frankrijk in 1815 na Waterloo bezetten. De honger bracht grote groepen armen op de been die soms zeer geducht waren. Als de gemeente gratis brood uitdeelde, was het feest voor de armen. Brood was in die dagen ongeveer het enige voedsel. Zo'n uitdeling had er bijvoorbeeld in Saint-Servant plaats op 5 augustus 1817, de feestdag van koning Lodewijk de 18e. Zodra Jeanne in de stad aankwam, werd ze ontroerd door de wereld van de armen die ze daar aantrof. Ze plaatste zich midden in de ellende door te gaan werken in het hospitaal van Rosay. We moeten de hospitalen van die tijd niet vergelijken met die welke wij nu kennen. Het waren eerder armenhuizen dan instellingen waar een goede medische verzorging gegeven werd. Sommigen waren niet beter dan gevangenissen. Als men geen relaties had en geen andere uitweg meer zag, nam men in wanhoop zijn toevlucht tot een hospitaal. Het hospitaal van Rosay, het enige van Saint-Servant, droeg de naam Hôpital Civil et de la Marine. Men werd er verzorgd door een kleine groep zusters van de wijsheid en een 20-tal leken. In 1817 nam men 60 zieke inwoners van de stad, 217 zieke mariniers en 35 vondelingen en verlaten kinderen op. De financiële hulp die de gemeente bood, was te gering om in alle behoeften te voorzien. Zelfs de voeding was vaak onvoldoende. In 1818 begon men er zelf met een bakkerij om op een goedkope manier brood te bakken van aardappelmeel. In dat hospitaal gaat Jeanne werken. Ze zet zich met al haar krachten van harte in. Men vertelt dat ze aanvankelijk belast werd met de zorg voor een zieke priester. Daarna zou ze een taak gekregen hebben in de apotheek van het hospitaal. In een lokaal waar men de geneesmiddelen en de medicijnen niet naar behoren kon bereiden. De gemeente weigerde een meer aangepast lokaal te bouwen. Ten slotte deed zij dienst als verpleegster. Doch uiteraard zonder de vorming en bekwaamheid die men tegenwoordig van een verpleegster eist. Er zijn 2 kruikjes bewaard gebleven waarin ze, naar men vertelt, kruidenthee bereiden. Er wordt ook verhaald dat tijdens haar vrije uren ze godsdienstonderricht gaf aan een verpleger. Haar apostolische ijver was reeds ontwaakt. Het werk was grof en zwaar. In de bestuursvergaderingen was er dikwijls sprake van lijders aan hoofdzeer, schurft en geslachtsziekte, die verzorgd moesten worden. In 1820 werd bij gebrek aan geld het aantal personeelsleden verminderd. Ook de voedselrantsoenen werden kleiner. Jeanne werkte waarschijnlijk boven haar krachten. Na ongeveer 6 jaar was ze volledig uitgeput en moest ze het hospitaal verlaten. Ze had er veel mensenkennis op gedaan en ook enig medisch inzicht gekregen. Ze had armen, zieken en bejaarden bijgestaan en lief gehad. Ze raakte vertrouwd met de in die tijd nog primitieve medische technieken. Vele jaren later, in haar oude dag, zal ze de novice leren hoe ze spuitjes moeten geven, kruidenthee bereiden, papomslagen aanleggen. Doch het voornaamste was dat ze had kunnen ervaren wat volledige inzet betekende. Die eerste jaren in Saint-Servant waren echter ook in een ander opzicht beslissend voor haar. Jeanne beleefde er een verdieping van haar geloof, waar we nu over gaan spreken.
Thank you.
Hoofdstuk 5. De derde orde van het hart van Maria. De missie van Concal. In 1816 had een belangrijke etappe in het leven van Jeanne gekenmerkt. Kort na haar aankomst in Saint-Servant einde 1817 nam ze deel aan een andere missie die 5 weken duurde. Ze werd geleid door een groep paters van het geloof van Jezus, dit wil zeggen Jezuïten, die deze naam nog niet teruggenomen hadden. Hun grote bekommernis was dat de vernieuwing die de missie gebracht had, daar en elders blijvend zou zijn. Daarom stelden zij aan de gelovigen van Saint-Servant, die dit verlangden, voor zich in Maria-congregaties te verenigen. Dit was een van de aspecten van het christelijk reveil in die tijd. Op 8 december maakten zij openlijk bekend dat ze 3 congregaties wilden stichten. 1 voor mannen en jongens, 1 voor gehuwde dames en weduwen en 1/3 voor jonge meisjes. We weten dat Jeanne deel uitmaakte van die laatste groep, waarin men zich verbond te bidden tot Maria, een waarachtig geestelijk leven te leiden en deel te nemen aan de kerkelijke oefeningen. Haar vriendinnen herinneren zich nog de processies van Sacramentsdag of van 15 augustus, waaraan ze samen met Jeanne deelnamen. Sommigen vonden haar te ernstig en zeiden: laten we uit de buurt blijven van de arme Jeanne Jougon. Ze is te sober gekleed op deze grote feestdagen. We schamen ons voor haar. Niet dat zij een slordig voorkomen had, integendeel. Men beklemtoont dat zij onberispelijk, keurig en bescheiden gekleed ging. Het schijnt echter dat haar eerste jaren in Saint-Servant gekenmerkt worden door een zekere radicaliteit in het volgen van Jezus. Ze had gekozen arm te leven en schrok er niet voor terug deze keuze zelfs in haar kleding te uiten. Het moet in deze tijd geweest zijn dat ze besloot haar toewijding een definitief karakter te geven. Het lidmaatschap van een Maria-congregatie was haar niet voldoende. Zo werd ze lid van de derde orde van Eudes, de Société du Cœur de la Mère Admirable, die we in het tweede hoofdstuk reeds vernoemden. Er bestaat eigenlijk geen enkel document waaruit blijkt dat Jeanne tot deze sociëteit behoorde. Toch zijn er een aantal bewijzen die ons toelaten dit als zeker te beschouwen. De belangrijkheid van dit feit vraagt dat we hier even bij stilstaan. Op de eerste plaats wordt Jeanne volgens een onweerlegbare traditie als een eudistische derde ordelinge beschouwd. Vervolgens neemt Abbé Leroy haar eerste historicus, die als een gewetensvol en rechtschapen man bekend staat, deze traditie als waarheid aan. De geschriften waarop hij dit baseerde, alsmede zijn persoonlijk archief, zijn verdwenen. We weten echter dat hij geen feiten vermeldde die niet op betrouwbare gegevens steunden. Abbé Colette, die sedert 1849 kapelaan was in Saint-Servant en die Jeanne goed gekend heeft, bevestigde in 1895 zonder aarzelen dat zij in 1839 in Saint-Servant derde ordelinge was. Een ander getuigenis komt van Eugénie Gautier, een oud derde ordelinge. Zij verklaart dat haar 8 jaar oudere zuster, ook derde ordelinge, Jeanne als zodanig gekend heeft in die tijd. Dat de groep bijeenkwam in de toren van de kerk, een interessant detail. Later hadden de bijeenkomsten plaats bij de Zusterkens der Armen. De congregatie door Jeanne gesticht bewaart de herinnering aan het afleggen van de gelofte van zuiverheid door haar eerste 3 gezellinnen. Op 15 augustus 1842. Daar blijkt dat Jeanne zelf deze verbintenis niet opnieuw aanging, omdat zij als derde ordelinge de gelofte van celibaat omwille van het evangelie reeds afgelegd had. Ten slotte vertoont het kleine reglement dat in het jaar 1842 voor de eerste zusterkens der armen werd opgesteld, gelijkenissen met de regel van de derde ordelingen, die niet toevallig kunnen zijn. Marie en Virginie waren te jong om tot de derde ordelingen te behoren, want men moest 25 jaar zijn. Alleen Jeanne kan hun de eerste beginselen bijgebracht hebben. En hoe zou ze die gekend hebben als ze die zelf niet als derde ordelingen in de praktijk gebracht had? We weten niet wanneer ze lid werd, doch dit kan niet geweest zijn voor 25 oktober 1817, datum waarop ze 25 jaar werd. De leden van de derde orde leidden in hun eigen milieu een soort religieus leven. Ze kwamen geregeld samen voor gebed en bezinning. Ze legden zich een bepaalde discipline en een vast dagelijks gebedsschema op. Ieder jaar hielden ze enige dagen retraiten. Men weet bijvoorbeeld dat op 15 oktober 1825 in huize Rocher de Saint-Servant 255 derde ordelingen tezamen kwamen voor een retraite. Heel waarschijnlijk maakte Jeanne deel uit van die groep. Ze werden bijgestaan door priesters die onder leiding stonden van de algemene overste van de Eudisten, Abbé Sauvage, biechtvader van Jeanne, die zij eerst als kapelaan te Saint-Servant kende, werd almozenier van huize Rocher, waar hij groepen van derde ordelingen ontving. Doch de derde ordelingen vonden in de traditie van hun sociëteit niet alleen bepaalde praktijken. Het ging om een oproep tot christen zijn, om een weg die tot vrij en persoonlijk geloven moest leiden, tot een echte relatie met Jezus Christus. In het manuel dat Jean Jugon wellicht in handen gehad heeft, lezen we dat hun gehele spiritualiteit gebaseerd is op het doopsel, dat de derde ordelingen zich dikwijls voor de geest moeten halen. Ieder jaar deed men hernieuwing van het doopsel en van de toewijding. Hier volgt een gedeelte uit hun akte van toewijding. O, moeder van de liefde, ik schenk u, zonder enig voorbehoud, geheel mijn hart en mijn vrijheid. Verbind haar zo krachtig met de goddelijke wil, zodat ik verplicht zal zijn haar tot iedere prijs in alles en overal te volgen. Verbind mijn hart zo nauw met het hart van mijn Jezus, waarvan het uwe de volmaakte weergave is, zodat ik geen andere gevoelens, genegenheden noch verlangen meer heb dan de uwe. Het is een zeer innerlijke, geestelijke gehechtheid aan de liefde, die de wereld zal vernieuwen. In dezelfde geest voorziet het reglement: men zal altijd een kruisje bij zich dragen dat men in de hand kan nemen, kussen, bemediteren. Hij spreekt tot ons hart. Het enige wat volgens hen van belang is, is de liefde. Ze verlangen hun hart vrij te maken om in waarheid te beminnen. Ze zullen trachten uit hun leven alles te verwijderen wat God niet is en daar ook geen aandacht aan geven. Want de volmaaktheid van de liefde verdraagt geen verdeeld hart. Hoewel zij uiterlijke versterving niet uitsluiten, leggen ze zich op de eerste plaats toe op de innerlijke versterving. Dit wil zeggen op de verloochening van hun eigen wil. Dit is de weg van de innerlijke vrijheid. Deze weg maakt hen ook vrij tegenover uiterlijke rituelen. Een ware dochter van het Heilig Hart van Maria vraagt niet naar de kerk, naar gebedsdiensten te gaan, indien haar aanwezigheid elders noodzakelijk is. Een toegewijde werkzame liefde die al het mogelijke doet. In naam van hun verbondenheid met Jezus verplicht hen op een beminnende en beminnelijke wijze bij de anderen aanwezig te zijn. Hun liefde gaat bij voorkeur uit naar de armen, de eenvoudigen, omdat ook Jezus en Maria deze lief hadden. De regel houdt hen verschillende vormen van wederzijdse hulp voor. Ook willen zij elkaar onderling lief hebben naar het voorbeeld van de eerste christenen. Alle leden van de sociëteit moeten open en hartelijk zijn voor elkaar, zodat men in hen de geest die het christendom vanaf het begin kenmerkte, hernieuwd ziet. We hebben de nadruk gelegd op deze geest van de derde orde, omdat wij menen dat deze Jean Jugon diepgaand beïnvloed heeft. Ze heeft daarin voorgoed het geheim van haar sterkte en innerlijke vrijheid gevonden. Gedurende haar lange bestaan als leek beleefde zij de eudistische spiritualiteit en deelde die, zoals we zullen zien, later met de jongeren die in de jaren 40 haar gezellinnen werden. Het was een van de stromingen die een bijdrage leverde tot het ontstaan van de geest van de zusterkunst der armen. Het manueel van de sociëteit nodigde haar leden uit elkaar zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied behulpzaam te zijn, vooral wanneer iemand ziek is. Na ongeveer 6 jaar van uitputtende arbeid in het hospitaal van Rosay was Jeanne aan het einde van haar krachten. Zij zal opgevangen, gesteund en geliefd worden door Marie Lecoq, een buitengewone persoonlijkheid, die volgens de traditie eveneens derde ordelinge van het hart van Maria was.
Thank you.
Hoofdstuk 6. Mademoiselle Lecoq. Circa 1823 tot 1835. Jeanne Jougon. Zo werd ze voortaan genoemd, want de mensen van Saint-Servant vervingen haar ware naam Jougon door de naam Jougon, die hun meer vertrouwd was. Ging omstreeks 1823 inwonen bij Mademoiselle Lecoq, die 20 jaar ouder was dan zij. Ze wordt aangenomen als dienstbode, doch veeleer dan een meid zal ze voor haar meesteres een beschermster en vriendin worden. Marie Lecoq was de zuster van een priester, gestorven in 1805, die geweigerd had de eed af te leggen op de constitutie. Ze woonde te Saint-Servant in de Rue du Centre, schuin tegenover de kerk. De inwoners van Saint-Servant bleven zich haar en haar toewijding aan parochiale werken nog lang herinneren. Ze was enigszins gefortuneerd en deelde graag, vaak in het geheim, met de armen. Gedurende 12 jaar deelde zij samen met Jeanne aan de armen uit. Maar eerst moest de arme Jeanne er bovenop gebracht worden. Mademoiselle Lecoq, die zich ongerust maakte over de gezondheid van Jeanne, wijdde zich met liefde aan die taak. Zij beschermt, verzorgt en vertroetelt haar. De trap in haar huis was steil en bezorgde Jeanne hartkloppingen. Daarom verbood ze haar ook maar iets naar haar kamer op de tweede verdieping te dragen. Als mademoiselle Lecoq zag dat haar gelaat getrokken was, zei ze: "Vlug, Jeanne, neem wat suiker, want anders zal je flauw vallen." Jeanne was uitgeput en wellicht heeft deze beproeving haar ook angstig gemaakt. Zij aanvaardt allerlei voorzorgsmaatregelen. Als ze de kruisweg doet, neemt ze een stoel mee om te kunnen zitten. Heeft zij in deze periode de neiging gehad op zichzelf terug te vallen of te veel haar eigen zin te doen? Niets wijst erop dat dit zo was. De liefdadigheid van mademoiselle Lecoq heeft haar zeker geholpen in contact te blijven met de nood van anderen, als ook het klimaat van gebed en apostolische ijver van deze kleine communiteit die zij samen vormden. Zij baden samen, lazen elkaar beurtelings voor uit geestelijke boeken, woonden dagelijks de mis bij en spraken vertrouwelijk over God. De sfeer werd mede bepaald door de spontaneïteit waarmee Jeanne een dankgebed uitte dat uit haar innerlijk opwelde. Men vertelt dat ze soms in de keuken haar vingers verbrandde en dan met een soort humor, waar we nog over zullen spreken, kon zeggen: "Gezegend zij God" of "Dank u God." Ze gaven samen godsdienstonderricht aan de kinderen van de parochie. Jeanne was speciaal belast met de ontspanning, wat ze deed door de kinderen liedjes te leren. Ze zette zich van ganser harte in en het gebeurde soms dat mademoiselle Lecoq moest tussenkomen, want zij was geneigd boven haar krachten te werken. De armen en allen die Jeanne ontmoette werden getroffen door haar zachtaardig en evenwichtig karakter. Iedereen hield van haar. Over haar relaties met haar familieleden die ze te Concale achterliet, is ons niets bekend. Het lijkt ons echter wel zeker dat het bericht over de dood van haar schoonbroer Joseph Emery, dat ze aan het einde van de zomer van 1826 kreeg, toen de schipbreuk van La Belle Julie bekend werd, haar diep trof en dat ze bij deze gelegenheid haar familieleden terugzag. Alhoewel de politiek als zodanig haar nauwelijks interesseerde, zal ze toch wel op de hoogte geweest zijn van het wereldgebeuren en de rampen die er plaatsvonden. Vergeten we niet dat in die tijd slechts een beperkt aantal mensen zich met politiek bezighielden. Eerst omdat rond de jaren 1820 2/3 van de volwassenen analfabeet waren. Dat was haar geval niet. Vervolgens omdat een abonnement op de krant erg duur was in die tijd. Losse nummers werden er niet verkocht. In heel Frankrijk telde men slechts een 60.000 abonnees. Ten slotte, omdat het stemrecht slechts aan een kleine groep van rijken en dan nog uitsluitend aan mannen voorbehouden was. In Ille-et-Vilaine waren er zelfs na 1830 op een inwonersgetal groter dan 500.000 slechts 1139 stemgerechtigden. Publieke aangelegenheden waren alleen de zaak van een kleine regerende klasse. Het geheel van de bevolking bemoeide zich daar nauwelijks mee. Doch de grote deiningen onder het volk, vooral in de jaren 1825-1832, zullen Jeanne niet onberoerd gelaten hebben. In 1825 ontstond er in Londen een grote economische crisis, waarvan het zich industrialiserende Frankrijk de weerslag ondervond. De aardappeloogsten waren in de jaren 1826 tot 1829 zeer slecht. Aardappelen waren belangrijk volksvoedsel geworden. En in 1827-1830 was er tekort aan graan. Weer zag men min of meer gevaarlijke benden rondtrekken die uit boerenknechten en werkloze arbeiders bestonden. Vooral in de steden werd er honger geleden. De revolutie van juli 1830 liet Bretagne vrijwel ongemoeid. Doch het troebele klimaat van deze jaren, de opstanden, de brandstichtingen op het platteland enzovoort, zullen ook daar niet onopgemerkt zijn gebleven. Er werd zelfs verteld dat de regering zich ernstig ongerust maakte over deze provincie en dat men in 1832 met spoed een optische telegraafverbinding van Avranches naar Nantes via Rennes liet aanleggen. We horen daar later nog over. Het toenemend aantal behoeftigen was voor vele steden een zware last. Dat was ook zo voor Saint-Servan. In februari 1832 bood een commissie de gemeenteraad een rapport aan. De opheffing van de bedelarij. Een onderwerp waarin die dagen veel over gesproken werd. De omstandigheden waren echter zo dat een spoedige oplossing van dit probleem vrijwel uitgesloten was. Het rapport had tot gevolg dat er een administratief comité van liefdadigheid werd opgericht, waarvan de burgemeester voorzitter en de pastoor vicevoorzitter was. De stad werd in 18 wijken verdeeld. In iedere wijk werden twee dames aangesteld die moesten nagaan welke noden het eerst gelenigd dienden te worden. Het is mogelijk dat mademoiselle Lecoq deel uitmaakte van die hulpdienst. Het is in ieder geval zeker dat zij en haar gezellin hiervan op de hoogte waren en trachten aan deze dienst mee te werken, daar zij op dit terrein al zeer actief waren. Zouden ze in die tijd reeds gehoord hebben van de jonge Parijse student die erin geslaagd was een hulporganisatie in het leven te roepen, die met grote edelmoedigheid trachtte de nood te lenigen? In 1833 stichtte Frederik Ozanon de vereniging van Sint Vincentius a Paolo. Zijn naam zal in het bescheiden begin nog niet tot Saint-Servan doorgedrongen zijn. Doch later zou Jeanne met de beweging die hij in het leven riep in contact komen. Ze zou bij haar liefdewerk voor de armen een hulp en aanmoediging betekenen. Helaas zou de lieve mademoiselle Lecoq niet lang meer leven. Op 63-jarige leeftijd werd ze ziek. En weldra bleek dat er geen hoop meer was op genezing. Jeanne stond daarbij in de voorbereiding op de dood en het ontvangen van de laatste sacramenten. Op 27 juni 1835 sloot ze haar de ogen. Men kan zich voorstellen dat Jeanne veel verdriet had. Haar meesteres en vriendin liet haar al haar bezittingen na, haar meubels en een kleine som geld die, tezamen met haar eigen spaargeld, 600 frank bedroeg. De 12 jaren bij mademoiselle de Kok schijnen, menselijkerwijze gesproken, niet alleen tot de aangenaamste van haar leven te behoren, maar als het ware een adempauze geweest te zijn, alvorens zij opnieuw van wal stak en een weg zonder terugweg koos. Doch God had Jeanne in die zomer van 1835 nog niet duidelijk gemaakt welke weg ze moest inslaan. Er zouden nog 4 jaren nodig zijn om de radicale keuze, die de Heer haar sinds haar jeugd had laten vermoeden, te doen rijpen. Jeanne stond nu heel alleen. Wat moest ze gaan doen? Beste luisteraars, dat was het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben van Paul Milson, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Morgen lezen we verder.